Stel je even voor dat je volgende functioneringsgesprek niet wordt voorbereid door je manager.
Oh, dat is een interessante gedachte.
Ja, toch? Maar dat het wordt gedaan door een algoritme. Een systeem dat niet alleen precies weet hoeveel tijd je aan elk project hebt besteed.
Ja, de harde cijfers, zeg maar.
Precies. Maar dat ook de semantische verbanden legt tussen jouw manier van communiceren in e-mails en, ik noem maar wat, een stijgende lijn in de klantentevredenheid.
Dat klinkt voor veel mensen misschien als een soort kille dystopie.
Absoluut. Alsof we gereduceerd worden tot eentjes en nulletjes, weet je wel. Maar volgens de bron die we vandaag behandelen is dit juist het startschot van een hele warme samenwerking.
Een samenwerking tussen mens en machine. Ja.
Precies. Welkom bij deze nieuwe deep dive. Of je je nu voorbereidt op een vergadering of gewoon razend nieuwsgierig bent naar hoe de zakenwereld verandert, dit is voor jou.
Zeker weten. We gaan vandaag kijken naar een toekomst die eigenlijk, gisteren al is begonnen.
En we baseren ons daarvoor op een heel fascinerend artikel. Het heet Collaborative AI, Integrating AI and Human Teams.
Geschreven door Rob van Linda, toch?
Klopt helemaal. Hij is een Nederlandse agile coach en digital transformation manager die overigens vanuit Duitsland opereert.
En hij schreef dit naar aanleiding van een heel intensieve Udemy-cursus, meen ik?
Ja. Exact. Maar wat het echt goed maakt, is hoe hij zijn praktijkervaring met veranderingsmanagement over die nieuwe AI-golf heen legt.
En dat is een cruciaal perspectief, echt waar.
Dus onze missie doet maar af. We gaan ontdekken waarom AI niet zomaar de zoveelste hype is, maar de onvermijdelijke volgende stap voor bedrijven.
En vooral, en dit is het belangrijkste, waarom de menselijke factor nu belangrijker is dan ooit tevoren.
Laten we dit even ontleden. Hoe zijn we in hemelsnaam op dit punt in de bedrijfsevolutie beland?
Om dat te snappen moet je kijken naar de fundamenten. Rob van Linda ziet dit eigenlijk als een drietrapsraket, zeg maar.
Een drietrapsraket, oké, vertel.
Ja, kijk, we zien AI vaak als een compleet losstaande revolutie. Maar het bouwt direct voort op twee eerdere fases. De eerste trap was de agile transformatie.
Oh ja, agile. Weg met de stroperige 5-jaren plannen, toch?
Precies dat. Het ging om flexibiliteit, het afbreken van die eilandjes binnen een bedrijf, iteratief werken. Puur om het aanpassingsvermogen van een organisatie te vergroten.
Maar wendbaar zijn is één ding. Als je niet weet waar je naartoe stuurt, heb je alsnog een probleem.
Exact. En daar komt de tweede trap om de hoek kijken. De digitale transformatie.
Dus ze hadden data nodig als een soort kompas.
Ja, exact. Zodra bedrijven wendbaar waren, hadden ze harde feiten nodig om beslissingen te nemen. Processen gingen naar de cloud. Bedrijven kregen gigantische datalakes.
En toen konden ze dus real-time zien wat klanten deden of waar in de keten de boel vastliet.
Juist. Ze waren nu én flexibel én ze hadden de data om te zien wat er op dat moment gebeurde.
Oké, dus agile was alsof bedrijven leerden om snel van richting te veranderen in een hele wendbare auto.
Mooie vergelijking, ja.
En de digitale transformatie gaf ze toen een hypermodern dashboard vol met real-time data in die auto.
Precies. Als we dit in het grotere plaatje bekijken, dan is AI de derde trap.
Dus AI is alsof die auto nu een voorspellende, zelfrijdende motor heeft gekregen.
Dat is de perfecte manier om het te zien. Want data analyseren deden bedrijven al. Maar het fundamentele verschil nu is de overgang van reactief naar voorspellend én generatief.
Wacht, dus niet meer reageren op een dashboard dat rood knippert?
Precies niet. AI analyseert patronen in datasets die voor een mens echt onmogelijk te behappen zijn. Het voorspelt dat het dashboard over 3 weken rood gaat knipperen.
Wauw, oké. Dus het anticipeert?
Ja. Het automatiseert routinetaken, maar het extrapoleert ook. Bedrijven kunnen zich nu afvragen hoe ze moeten inspelen op een marktverschuiving die nog moet komen.
Dus in plaats van terugkijken naar gisteren, heb je een systeem dat oplossingen bedenkt voor morgen.
Precies dat.
Laten we dat dan eens concreet maken voor de luisteraar. Het artikel noemt de consumentenmarkt partijen zoals Spotify en Amazon.
Ja, de bekende voorbeelden als het gaat om personalisatie.
Iedereen kent wel die suggesties voor een nieuwe afspeellijst of dat algoritme dat weet dat je nieuwe schoenen nodig hebt. Maar hoe werkt dat macro-economisch?
Dat is een goede vraag.
Dus wat betekent dit allemaal? Gaat het alleen maar om het verkopen van meer spullen of zit er een diepere strategische laag onder?
Er zit absoluut een diepere laag onder. Hyperpersonalisatie is eigenlijk alleen het topje van de ijsberg. Wat wij als consumenten zien.
Oké, en wat zit er onder water dan?
Predictive analytics aan de achterkant. Voorspellende analyses. Neem nou een wereldwijde supply chain.
Een logistiek netwerk, ja?
Zo'n AI kijkt niet alleen naar wat er gisteren verkocht is. Het trekt ook weersverwachtingen rond grote havens binnen. Geopolitiek sentiment uit het nieuws, grondstofprijzen.
Wacht, dus het koppelt het nieuws aan voorraadbeheer?
Ja, alles. Het legt verbanden tussen variabelen die voor ons ongerelateerd lijken.
Dat is bizar. Heb je een voorbeeld van hoe zoiets eruit ziet?
Zeker. Stel, er ontwikkelt zich een tyfoon in de Zuid-Chinese Zee. De AI ontdekt een correlatie tussen die tyfoon en een toekomstige vraagpiek naar bepaalde componenten hier in Europa.
Omdat die schepen later aankomen.
Exact. En de AI kan dan autonoom besluiten om proactief bestellingen te plaatsen bij leveranciers in Zuid-Amerika, nog voordat er ergens ter wereld een tekort ontstaat.
Dat is echt next level. Een menselijk team kan dat nooit zo snel doorrekenen.
Onmogelijk. De rekenkracht ontbreekt gewoon. Het is een enorm strategisch voordeel.
Maar goed, zo'n systeem voedt zich dus met data, waaronder neem ik aan ongelooflijk veel persoonlijke consumentendata?
Ja. Daar zit een hele grote maar aan vast. Rob van Linda benadrukt dit heel sterk in zijn artikel.
Hoe zorg je dan voor balans? Want als AI zo goed weet wat ik wil, dan voelt dat op een gegeven moment gewoon eng.
Dat is het ethische randje waar bedrijven op balanceren. De voorspellingen zijn zo accuraat dat het inbreuk kan maken op je gevoel van privacy.
En dan haken mensen af.
Precies. De bron stelt dat dit model alleen toekomst heeft als dataprotectie en privacy by design worden ingebouwd, niet als bijzaak.
Ja, want als de consument het vertrouwen verliest, krijg je hun data niet meer.
En zonder die data stort de hele intelligentie van je systeem in. Het is een hele delicate balans tussen relevantie en respect voor de gebruiker.
Dat is superboeiend voor de externe markt. Maar hier wordt het pas echt interessant als we naar de interne organisatie kijken.
Ja, als we die machine op onze eigen teams loslaten.
Precies. Laten we beginnen bij de sales. Dat eindeloze gekwalificeer van leads, het bellen, het uitzoeken. Hoe verandert AI dat werk?
Nou, in traditionele sales ben je echt een groot deel van je dag kwijt aan het spitten door een CRM-systeem.
Ja, zoeken wie je moet hebben of ze überhaupt iets willen kopen.
Exact. En AI verandert dat volledig door dynamische lead scoring. Het algoritme kijkt niet meer alleen of iemand je mailtje heeft geopend.
Maar wat dan wel?
Naar de hele digitale voetafdruk, zeg maar. Hoe lang keek iemand naar de prijspagina? Welke webinars volgden ze een jaar geleden?
Het bouwt echt een profiel op.
Ja, en het vergelijkt dat profiel met de eigenschappen van jullie meest succesvolle deals van het afgelopen kwartaal.
Dus het schetst een enorm rijk beeld van de kans dat iemand daadwerkelijk klant wordt.
Absoluut.
Maar haalt dat niet juist de menselijke charme, dat buikgevoel uit sales?
Eigenlijk gebeurt precies het tegenovergestelde. En dat is zo fascinerend aan automatisering.
Oh echt? Hoezo dan?
Omdat de AI het analytische, zeg maar het saaie voorwerk doet, stopt de verkoper met koud bellen. Ze weten precies welke leads nu prioriteit hebben.
Ah, dus ze houden tijd over.
Ja, tijd die ze volledig kunnen investeren in het bouwen van een menselijke, strategische relatie met die prospect. De machine doet het rekenwerk, de mens de connectie.
Dat is een mooi bruggetje naar een ander intern domein. Talentmanagement, HR.
Daar is de impact misschien nog wel groter, ja.
De bron noemt het echt een gamechanger. En dan zie ik een algoritme vormen dat cv's leest. Maar mist zo'n systeem dan niet de nuance van iemands carrière?
Bij de eerste generatie software was dat inderdaad een probleem. Die zocht gewoon naar trefwoorden in een cv.
Ja, Ctrl-F en kijken of er leiderschap staat.
Precies, heel rigide. Maar moderne AI gebruikt semantische analyse. Het begrijpt de context van zinnen.
Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, als jij op je cv schrijft, ik moest verschillende afdelingen op één lijn krijgen tijdens een overname.
Ja.
Dan herkent de AI de semantische patronen van leiderschap, bemiddeling en strategisch inzicht. Zonder dat die woorden er letterlijk staan.
Wow, dus het kijkt door functietitels heen naar wat iemand echt kan.
Exact. En het mapt dat dan tegen de profielen van toppresteerders die al binnen het bedrijf werken.
Ongelooflijk. En wat dacht je van de mensen die al in dienst zijn?
Dat is minstens zo belangrijk voor talentmanagement.
Ja, Rob van Linda noemt gepersonaliseerde carrièreontwikkelingsplannen. Dus dat brengt ons weer bij dat AI-gestuurde functioneringsgesprek.
Ja, stel je een soort onvermoeibare, hyperalerte loopbaancoach voor.
Voor iedere werknemer één.
Precies. Kijk, een manager met 30 mensen in een team kan onmogelijk ieders verborgen talenten of kleine successen dagelijks zien.
Nee, dat is ondoenlijk.
Maar de AI trekt data uit projectmanagement tools, uit chats, uit eerdere evaluaties en die zegt dan: "Hey, ik zie dat jij heel goed bent in het oplossen van technische bottlenecks."
Terwijl je manager dat misschien niet eens door had.
Ja, en het systeem weet ook dat er over anderhalf jaar een tekort aan data-architecten ontstaat binnen het bedrijf.
Wacht, dus dan legt het systeem zelf die link?
Ja, het stelt een overbrugging voor, een leertraject, specifieke cursussen of het koppelt je aan een mentor.
Dat is wel heel gaaf. Het neemt echt de routine over en stippelt een pad voor je uit. Dat moet de baantevredenheid toch enorm verhogen.
Absoluut. Het democratiseert groei, omdat je niet meer afhankelijk bent van of jouw manager toevallig ziet hoe goed je bent.
Maar, oké, dit klinkt allemaal fantastisch zolang het feilloos werkt.
Er is altijd een keerzijde, ja.
Precies. Dit roept wel een belangrijke vraag op. Wat als de machine het mis heeft? We weten dat AI leert van historische data, toch?
Klopt helemaal.
Stel, je hebt als bedrijf in het verleden onbewust altijd heel extraverte, mannelijke leiders gepromoveerd.
Een hele klassieke bias, ja.
Dan leert die AI toch gewoon die historische fouten aan. Het systeem beloont dan nieuwe cv's met precies datzelfde profiel.
Dit is echt het ethische koorddansen waar we het over moeten hebben. Het data bias probleem is geen kwade wil van de technologie. Het is gewoon een spiegel.
Een spiegel van onze eigen fouten.
Precies. Een AI optimaliseert gewoon de patronen die het krijgt. Als 80% van jouw succesvolle managers vroeger een bepaalde achtergrond had, denkt het algoritme: oh, dat is succes.
En dan sluit je dus onbewust heel veel diverse land buiten.
Of erger. Denk aan financiële instellingen die op basis van bevooroordeelde data systematisch leningen afwijzen voor bepaalde groepen.
Ja, dat beïnvloedt letterlijk mensenlevens. En het enge is, heel veel van die AI is een black box, toch?
Ja, zelfs de bouwers weten soms niet precies hoe de AI tot een bepaalde beslissing kwam.
En dat lijkt me dus echt levensgevaarlijk als het om aannamebeleid of leningen gaat. Transparantie is toch cruciaal hier?
100%. De bron is daar ook heel stellig in. Beslissingen die mensen raken, moeten uitlegbaar zijn. Dat noemen ze explainability.
Explainability, oké.
Dus je moet kunnen zien waarom de computer nee zei. Exact, een mens moet het kunnen auditen. Maar de tweede oplossing, en die is echt essentieel, de diversiteit van de teams die de AI bouwen en trainen.
Omdat diverse teams andere aannames hebben?
Ja. Als jij 10 mensen met exact dezelfde achtergrond een model laat bouwen, zien ze de blinde vlekken in de data gewoon niet. De uitkomst klopt met hun wereldbeeld.
Ah, dus als je multidisciplinaire diverse teams hebt, stel je andere vragen aan die data.
Precies. Je douwt de inclusiviteit en eerlijkheid in aan de voorkant in plaats van achteraf pleisters te plakken.
Dat bouwt ook vertrouwen op. En dat brengt ons naadloos bij de grote conclusie van het artikel van Rob van Linda.
Ja, de integratie van dit alles.
De titel was tenslotte Integrating AI and Human Teams. Je kunt zo'n geavanceerd systeem blijkbaar niet zomaar in een ouderwets hiërarchisch bedrijf proppen.
Wat hier fascinerend is, is hoe de auteur terugverwijst naar het begin. Die eerste agile transformatie.
Oh, dat alles flexibel moest worden.
Ja, maar agile draait cultureel gezien om psychologische veiligheid, om leiderschap dat niet micromanaged en teams die autonoom beslissingen nemen.
Dat vereist enorm veel onderling vertrouwen.
Exact. En diezelfde cultuur is een absolute voorwaarde voor AI-adoptie. Als medewerkers bang zijn dat de AI ze komt vervangen, gaan ze het wantrouwen.
Of ze saboteren de boel zelfs.
Ja. Leiders moeten dus verschuiven van processen controleren naar het faciliteren van een echte samenwerking tussen de mens en de AI. AI moet menselijke creativiteit versterken.
Het moet ons niet devalueren, maar juist versterken. Ik probeer daar een beeld bij te schetsen voor de luisteraar. Eerder hadden we het over die auto.
Ja, de zelfrijdende motor.
Maar als het over echt samenwerken gaat, vind ik de medische wereld een mooier voorbeeld.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, het is niet alsof we leidzaam achterin een taxi zitten. Het is meer als een topchirurg die opereert met een super geavanceerde robotarm.
Oh, dat is een heel sterk beeld, ja.
Die robotarm heeft de data van miljoenen operaties, trilt niet en is tot op de millimeter precies. Maar, en dit is cruciaal, de AI mist de fundamentele context.
Precies, de chirurg kent de voorgeschiedenis van die specifieke patiënt.
Exact. De mens voelt de onverwachte weerstand van het weefsel. De mens maakt de ethische afweging als het plotseling misgaat.
Dat vat de boodschap van het artikel perfect samen. De AI levert de schaalbaarheid en de patroonherkenning, de efficiëntie. Maar de mens levert de nuance.
De robot weet hoe die moet snijden. De chirurg bepaalt of er gesneden moet worden.
Exact. De mens staat in het middelpunt. Succesvolle integratie betekent dat jouw unieke menselijke intuïtie juist essentieel wordt om die machine ethisch te sturen.
Wat een waanzinnig inzicht. Laten we deze hele reis even samenvatten voor jou als luisteraar.
Het was een behoorlijke rit, ja.
We gingen van agile via de digitale transformatie naar de enorme kracht van AI. We zagen hoe systemen gigantische datasets analyseren bij Amazon en Spotify. En hoe het logistieke ketens en interne sales optimaliseert.
En we zagen hoe het talentmanagement revolutioneert zonder de menselijke ontwikkeling uit het oog te verliezen.
Zeker. Maar we leerden ook dat ethiek, transparantie en een diverse, veilige bedrijfscultuur onmisbaar zijn om bias te voorkomen.
Dat is echt de sleutel tot succes.
Nu we deze verkenning bijna afronden, wil ik je nog één provocerende gedachte meegeven. Iets om over na te denken als je straks weer aan het werk gaat.
Ik ben benieuwd.
We hebben het heel veel gehad over het corrigeren van de vooroordelen van de AI. Dat wij de machine moeten bewaken met diverse teams.
Klopt.
Maar draai het eens om, voortbouwend op deze bron. Als AI straks ongekend goed wordt in het herkennen van pure prestatiedata, dwars door diploma's en netwerken heen.
Ja.
Zou het dan kunnen dat de AI ons straks gaat wijzen op onze eigen menselijke vooroordelen, waar we ons niet eens bewust van waren?
Wauw.
Wat als de machine, als we het goed inrichten, ons uiteindelijk leert om een objectiever en rechtvaardiger mens te zijn bij het beoordelen van talent?
Dat zou echt de ultieme ironie zijn. De technologie waar we bang voor waren, die ons leert om een eerlijker mens te worden.
En daarmee is de cirkel van samenwerking pas echt rond. Heel erg bedankt dat je met ons mee wilde gaan in deze diepgaande analyse. Blijf kritisch, blijf vragen stellen aan de data en we horen je graag tot de volgende keer.